Waar draait dit om? En dat was mijn vraag en daarom hield ik eigenlijk die boot af. Ik was er zelf niet klaar voor, denk ik. En ik sprak toen met mensen hier in de kerk, we zaten toen zelfs nog in de Zavelstraat, ik herinner me nog waar ik stond, toen ik aan het spreken was met een van de personen van de kerk. En ik legde dat uit en die zegt, ja, maar dat is toch nog echt een jong kind? Ik zeg, ah wel, dat is mijn ding ook. En ik laat Liora ziek lopen. Ik zeg, Liora, kom eens. En Lioratje, ik denk, 8 jaar, die gaat daar tegen die meneer vertellen waarom ze zich wil laten dopen. En ze gaat door en die man staat daar. Nu weet ik het ook niet meer. Ja? Hij was geraakt door het antwoord van dat kind. En toen kwam die dag dat Liora het zo vaak gevraagd had, dat ze het moe werd. Tranen zijn van verdriet soms, en ook van blijdschap. Vandaag is blijdschap. Maar soms dan moet ik even stoppen. Want zij merkte op dat het eigenlijk uitgesteld werd omwille van mijn ongeloof en niet van dat van geloof van haar. En op een bepaald moment zegt ze, papa, ik ga mij niet meer laten dopen. Dat snijdt. Was ik fout? Ik ben er nog altijd niet over uit. Maar weet je, God is trouw. En wat hij in haar geplant had, kwam weer naar boven. En na de trip in Bulgarije zei ze, papa, ik wil me laten dopen. En ik ga niet wachten de eerstvolgende keer dat ik mij dopen. Ik zeg, dat is goed meisje. Gaan we regelen. En nu zit we hier. Dit ging ik niet meer laten ontsnappen. En God laat haar ook niet meer ontsnappen. Ik wil met jullie een bijbeltekst, een bijbelgedeelte lezen. Het is een heel stuk, ik heb er wel, we gaan springen, zodat het niet te lang duurt, maar we gaan naar 2 Koningen 5 vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaat. Dat is het eerste stukje. En er is een heel klein meisje in zijn huishouden die zegt, ja, maar je moet naar Israël gaan. Want daar is een man, dat is een profeet van God. En die kan dingen van God. En dan springen we naar vers 9. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. En dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman was erg kwaad en hij ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en hij vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren en ze spraken met hem en ze zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks had gevraagd om te doen, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn? Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Voor mij is dit zo sterk gelijkend met het leven van een mens die naar zijn leven kijkt en die beseft dat hij vastzit en hulp nodig heeft. Hij heeft alles geprobeerd wat hij kon. En dan zit hij daar. En dan komt hij naar Amon met een besef, met een verlangen. Hij is ongeneeslijk ziek. Hij weet dat hij die hulp nodig heeft en hij laat alles achter en hij gaat op zoek. Maar wanneer hij te horen krijgt wat hij moet doen, dan wil hij niet meer. Dan is het plotseling niet meer zo gemakkelijk. Weet je, hij komt bij het doel aan van die zoektocht die hij heeft gehad en dan verandert er plots iets. Hij heeft die zoektocht gedaan, intens, vanuit zijn hart, vanuit zijn verlangen. En plotseling komt hij op de plek waar dat het moet gaan gebeuren. Oeh. Nu gaat het plotseling over sociale verwachtingen. En de vorm, hoe het gaat gebeuren. En het gaat niet meer over die urgentie van zijn genezing. Die valt precies weg. Heeft hij het? Hij heeft precies van, als het niet gaat zoals ik het wil, heb ik het niet nodig. En hij begint te worstelen met zijn gedachten en met zijn verleden. Gewoon een beetje een potje schaken, hè? Naaman komt daaraan met zijn wagen, pracht en praal. Hij is de man. Doodziek. Stervend. Maar hij blijft vasthouden aan zijn sociale status. Hij blijft lekker zitten tot hij ontvangen wordt. De man met alle macht van Syrië die aankomt bij een klein huisje van een profeet. Die horen van ver af aan, als hij aankomt, al op hun knieën te liggen op de grond, hem op te wachten. Maar wacht eens, er is niemand om hem te verwelkomen. De profeet staat helemaal niet klaar om zijn voeten te kussen. Of wat dan ook te doen. Gesloten deur. Zijn zoektocht komt eraan. Bam, bij die gesloten deur. En hij begint van binnen te koken. Hij is helemaal anders gewend. En dan gaat de deur open. En dan komt niet de profeet, maar dan komt de knecht. En de knecht zegt, was u 7 keer daar in die rivier, daar, de Jordaan, en je zult weer gezond zijn. Een knecht die hem de les komt spellen? Een knecht die tegen hem komt zeggen wat hij moet doen? Wow, die Naaman die wordt helemaal wild. Want hij heeft de manier waarop alles moest gebeuren in zijn hoofd, hebben we juist gelezen. Dat is de manier waarop dat God, als die al bestaat, mij maar moet beter maken. Dat is de manier waarop God moet zijn. Dat is de manier waarop God voor mij moet zorgen. Dat is de manier waarop ik God toelaat om mij in mijn leven te komen en om mij te genezen. Alsof hij iets te eisen had. Dan zijn we zelfs ook niet geweest. God, staat gij wel? Zijt gij er wel? En dan zijt je op zoek. En hoeveel mensen zijn op zoek en komen dan plotseling uit bij iets wat ze eigenlijk anders zouden willen. Iets wat ze anders zouden hopen. Hoe hij het wil, gebeurt niet. Dus hij gaat nu dat middel in twijfel trekken. En hij zegt, zijn de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? En hij keerde zich om en vertrok in woede. Waarom kan uw God dat wel en de mijne niet? En hij was boos. Buiten zijn verwachtingen was dit. Het was buiten wat hij had ingebeeld. Hij had standing. Hij was machtig. Hij kon het bevel geven om Israël aan te vallen. En dan wordt hij zo behandeld. Geen begroeting, geen eer, niks. Weet je, dan moet het voor mij niet, zegt hij. Ik hou me aan de dingen die ik ken. Ik hou me aan de dingen die ik gewend ben. Mijn eigen rivieren, die hebben toch ook zuiver water. Die zijn toch mooier dan dit hier, wat mij hier nu wordt voorgesteld. Ik ken die rivieren. Die komen mij vertrouwd voor. Hij vergat één ding. Waar waren die rivieren die hij gewend was? Om zich jaar in, jaar uit te gaan te wassen en weet ik veel wat allemaal te doen. Waar waren die niet toe in staat? Die waren niet in staat om hem te genezen. Was hij even vergeten. En weet je, rivieren zijn niet in staat om te genezen. Het was de God van de rivier die zou genezen. En waarom spreek ik daar vanmorgen over? Omdat het een keuze is die iedereen in zijn eigen leven maakt. Iedereen is op zoek naar een manier om de dingen die in zijn leven spelen, om daarmee om te gaan. En er zijn verschillende rivieren die je kunt proberen. Kijk eens hè, in je eigen binnenste. In je eigen leven. Wat zijn jouw rivieren? Wat zijn de dingen waar jij je vertrouwen op hebt gesteld? Om een goed leven te hebben. Wat zijn de dingen waarop jij vertrouwt om misschien gewoon nog maar te kunnen volhouden? Om je gewoon maar kunnen vast te klampen aan het leven. Waar vertrouwt jij op? En als je de rivieren even in je gedachten haalt, doe dat maar even. Beeld je maar eens even je eigen rivieren in, waar dat je aan vasthoudt. Wat hebben ze bereikt? Hebben ze je vervuld? Hebben ze genezen? Laat jullie heel even aan die rivieren denken. Dit ding is in uw leven. Wat hebben ze bereikt? Hebben ze bereikt wat dat je nodig hebt? Hebben ze bereikt wat ja, goed is voor jou. En als je dan tot een antwoord komt, moet mij dat antwoord niet vertellen, maar misschien is het goed, misschien is het tijd om in deze rivier te stappen. De rivier die misschien minder mooi lijkt, maar wel de rivier van God is. En dat is wat Liora vandaag hier wil duidelijk maken. Ze zegt, ik heb heel veel dingen geprobeerd. Ondanks dat ik nog jong ben. Ik heb heel veel dingen gedaan om mij gelukkig te voelen. Ik heb heel veel rivieren gedaan. Maar ik wil vandaag in die andere rivier stappen. Ik wil vandaag ondergedompeld worden in die andere rivier. Ik wil vandaag gewassen worden en bovenkomen als een ander mens. En er zijn hier veel mensen die dat hebben gedaan. Maar dat is vandaag haar keuze. En ze heeft zich gekozen om zich te laten onderdompelen in het eeuwige water. En we weten allemaal, dit is een jacuzzi. Daar juist kwam, hoe heet de kleinste van Luca weer? Hoe heet de kleinste weer? Ilia, die kwam naar mij toe. Andy, wat is dat? Ik zeg, dat is een jacuzzi. Wow. Ja? En in deze jacuzzi is het water. Maar dat is geen heilig water. Dat is geen speciaal water. Het heeft geen genezende kracht. Het is een jacuzzi met water. Maar het is het beeld van overgave. Het is het beeld van wassen, van zuiver worden. Weet je wat, ten diepste is dit het beeld van sterven aan uw oude ik. De Bijbel zegt dat dit betekent dat die oude mens sterft als je in dit water gaat, daarin achterblijft als in een graf en dat je opkomt als een nieuw mens. En daarom hebben we hier nu vandaag een begrafenis en onmiddellijke geboorte van dezelfde persoon gelukkig. We gaan ze niet onderhouden. Ja, ze gaat boven komen. Ja. Ze gaat een nieuw leven krijgen. Maar weet je, Liora, dit leven is nog steeds in dezelfde tijd. Het is nog steeds in hetzelfde gezin. Het is steeds dezelfde vervelende papa soms. Ja? Met soms de zus waar je nog wat ruzie mee kunt maken. Ja? De mama waar je niet altijd heen wilt luisteren. De school die niet altijd even gemakkelijk gaat. De dingen rondom jou, die blijven hetzelfde. Dan weet je wat anders is? God zegt dat je een nieuw hart krijgt en een nieuwe geest. Dat is wat hij in jou wil leggen. En weet je wat je nog krijgt? En die krijgen we allemaal trouwens. Hè? We krijgen beloftes. dat wanneer je moe en belast bent, dat hij je zal dragen op de vleugels van arenden. Zoals een arend zijn kind opvangt als hij aan het leren vliegen is en eronder gaat vliegen, een adelaar, dat hij die vangt en terugbrengt naar het veilige nest. Of als je wandelt door de vallei van de schaduw van de dood, dat hij naast je wandelt. En dat het aan het einde van die vallei een feesttafel is, volledig gedekt. Dat wanneer je kapot bent en rusteloos bent in je ziel, dat je bij hem mag komen. En dat je van hem mag leren om rust te vinden. En wanneer je bang bent, dat hij mag spreken. Want hij zegt, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Hey, laat u zus eens luisteren. Huh? Maar dat geldt ook voor jullie allemaal. Iedereen die zegt, wel, deze rivier, die wil ik proberen. Deze weg, die wil ik gaan. Deze weg mag mijn levensweg zijn. En God belooft dat er na dit leven een nieuw leven komt. Bij hem. Het was niet voor niks. Het was niet voor niks omdat Jezus God was. En vanuit de hemel naar de aarde gekomen is. Hij liet al de rijkdom, al de pracht, al de praal, al de eer die hij had bij God, achter. Omdat hij op zoek was naar jou. Omdat hij op zoek is naar ons, omdat hij op zoek is naar de mens. En hij wist dat er iets recht moest gezet worden tussen God en tussen de mens. Maar dat God dat mens zelf niet in staat was om dat te doen. En dan komt Jezus en hij geeft zichzelf als een onschuldig lammetje. Dat is het beeld wat de Bijbel gebruikt. Een onschuldig lammetje geeft hij zichzelf als een verzoeningsoffer. Wij moesten afgekocht worden van onze meester. Weet je, en de Bijbel heeft daar sterke woorden voor. De Bijbel noemt die meester de dood. Jezus zegt, ik kan jullie afkopen van de dood. Ik wil jullie afkopen van de dood. De weg waar iedereen gaat, ik wil jullie daarvan af hebben. Ik wil jullie afkopen van de dood. En dat kon hij alleen maar doen door zelf smetteloos te zijn. Zelf smetteloos te sterven. In de plaats van. Het enige probleem is dat daar het gebod van God gebroken werd. Want God zei, je zult niet sterven, tenzij dat gezondigd. En zonde, dat is nu zo'n heel raar woord. Hè? Dat is een heel beladen woord, heeft al 4.000-5.000 jaar connotatie. Dat betekent dat we daar allemaal ons gedacht over hebben, wat dat betekent. We hebben allemaal een beeld daarvan. En dan kan het zeggen, als ik dat woord uitspreek, dan ga ik hier aan 50 mensen vragen, wat betekent dat? Dan kan het zijn dat ik 30 andere dingen heb. Maar bijbels gezien betekent het niet meer of niet minder dan je doel missen. Alsof je een pijl hebt. Je kijkt naar een doel en je schiet. Het is mis. En dat is hoe de Bijbel dat beschrijft. De Bijbel zegt eigenlijk, God zegt, ik wil dat de mensen bij mij kunnen komen terug. Want daar ligt hun doel. Daar gaan ze worden wie ze kunnen zijn, volledig potentieel. Daar leven ze niet meer op de weg van de dood, maar leven ze op de weg van het leven. En daarom neemt de Bijbel dat ook zo serieus. Omdat God een hart heeft dat op zoek is naar mensen. En daarom gebruikt de Bijbel ook heel sterke woorden daarvoor. Omdat het ook een heel serieuze zaak is. Weet je, en als je dat hoort, kun je opstandig worden van die woorden. En je kunt zeggen, lijkt naar Amon, dus te veel. Dus erover. Ik heb een heel ander gedacht daarover. En dat mag. Dat mag. Maar als Naaman was weggelopen, dan was het ook niet gebeurd. De rivieren hebben hem toen niet geholpen en zouden hem opnieuw helpen, niet helpen. Maar wij kunnen nu Jezus aanspreken en gered worden van de dood. En Jezus verandert onze identiteit. Want nu worden wij kinderen van God genoemd. En dat hoeven we niet te verdienen. Daar hoeven we niet voor te... We hoeven geen kinderen te zijn die altijd maar bezig zijn. Ja, papa, kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij. Om proberen die aandacht te verdienen. Het is God die een liefdevolle vader is, die ons ziet. Dat is onze identiteit. Het is de genade van God, de onverdiende goedheid. En we krijgen niet alleen een leven in de toekomst dat we nog niet kunnen zien, maar je gaf ook die beloftes waar ik juist over sprak. En als je daar je geloof in wilt stellen en je oude mens wilt achterlaten en Jezus wilt volgen, dan houdt niks je nog tegen om die keuze te maken. En dat is waar Liora in gaat staan. Dat is wat ze vandaag wil doen. Dat is waar ze jullie vandaag getuigen van wil laten zijn. Klopt? Ze knikt voor degene die het hebben gezien. Dat klopt. Normaal doe ik dit niet. Maar ik was het aan het voorbereiden. Misschien zijn er mensen hier die dit heel raar vinden, wat ik juist heb gezegd. Maar die het wel begrijpen in hun hart. En ik heb een paar extra droge kleren bij. Dus moest er mensen zijn die zeggen van, ah wel, ik heb alles geprobeerd, ik heb alles gedaan. Maar ik begrijp wel dat Jezus voor mijn zonde gestorven is, terug is opgestaan uit de dood. En voor de rest weet ik niet hoe of wie of wat. Maar dat wil ik ook. Ik heb 4 liedjes de tijd om daarover na te denken en Gods geest daar in te laten spreken. En als het niet zo is, is het ook goed. Maar als Gods geest is, dan wil ik dat risico vandaag wel nemen. Amen.